Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Overigens tegenwoordig een maandelijkse programma, dus niet wekelijks. Vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag bij mij te gast Jacob Ganselmeijer. Klopt dat? En Anna Sibelnik. We gaan praten over de tentoonstelling Giga, die momenteel in het fotomuseum Foam te zien is. Dit interview zal in het Engels plaatsvinden. Daarna spreek ik met Migisa Victoriashoop over de samenwerking met OSCAM, het Open Space Contemporary Art Museum, waar gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar hoe hiphop het beste gearchiveerd kan worden. Maar ik begin met Jacob en Anna. Nou, welkom. Anna, you're an artist duo. Can you introduce yourself?
Sure. First of all, thanks for having us. We are Anna Sibelnik and Jacob Ganselmeijer. We are an artist duo since 2020, and we work both with photography and video. We focus mostly on projects which deal with youth identity formation. So to give
youth
you an
identity, yes, an
yeah,
example would be nice.
For example, last year we started a photography project, it's called Fault Line. And one of the first things that we explored, because the project is about the societal impact of the climate crisis, but the first thing we decided to explore was climate anxiety, which is a phenomenon that mostly affects young people. But also in Giga, we're showing three works, and they all have to do with youth culture. In the sense of, in this video, we basically investigate how the far right is using social media to infiltrate youth culture, especially beauty trends.
Okay, but you're an artist duo.
Yes.
How does this work?
How does it work? what would you say, Jacob?
Normally, I say it's a love story, but but in general, like. No, I mean, we worked in the past a lot with each other already. And at one point, we were thinking about, like, but the roles were never really clear. And at one point, we basically said, hey, why not really start from the start on working together? Because we both have backgrounds in photography and filmmaking, but come from different angles. And in that sense, we, you know, like, it is a match in a way, like how we work and think from two different angles about the same topics which are surrounding us. And our general interest is, as Anna said, like how is the opinion made of young people and how does social media and other how does this opinion is made of young people and what does matter to them? And yeah, from that moment on, we researched a lot about it.
Yeah, okay. I think one of the starting points was actually Paradox, which is a Dutch photography organization where I used to work on a project which was an initiative of three memorial centers, also Camp Westerbork, for example.
Okay, and from there, the Second World
yes,
War.
Yes, which is also a little bit close to the topics that Jacob has previously dealt with, which is former neo-Nazis and extreme ideologies in general. And during this project, where I was the project manager and he was the commissioned artist, we really started working closely and I think kind of shaped our own view on this topic. And that's where it starts.
You both come from, not from Holland, but from different countries. You're from Germany.
Yeah, I grew up in Dachau, and the infamous city. Right. Grew up there, but went after school, after high school, went to study in Berlin, and studied in Berlin and Bielefeld, and then went to the Netherlands, where I studied at the KBK. At the KBK.
KBK.
Royal Academy of Art in Den Haag.
Okay.
And this is where I met Anna, through Paradox and through Bas, who Anna studied in Leiden, but yeah.
You met each other. And you're from Slovenia.
Slovenia, exactly.
And how does that affect, what you research, where you come from, I mean?
Maybe that question is more interesting for you, because to be honest, I haven't really made my cultural background part of my work, mm-hmm. Or it hasn't determined the topics that I research that okay. much, but certainly for you, Jakub.
Yeah, I mean, of course, like I grew up in Dachau, which makes it, which is very close to a former concentration camp, but it was not so much with the decisive moment for basically researching, for my research. It was more actually like what happened in recent years in Germany and how the far right was rising again and how also politics dealt with the far right. And in that sense, like we had the NSU, the National Socialist Underground, and the process. Like all these things were basically adding up to think about like how do we deal actually with this German past and how present is this past actually if we have all that terrible terror attacks, for example. And here from a Dutch perspective, I also got basically the outsider perspective, not living in Germany anymore, but as in this country, like the far right is rising. And when it basically got to an European level.
Yeah, it's international now.
It's international, unfortunately.
Yes. And but you're both very interested in this. You want to investigate it, how this is happening, and you want to show it to the world. Is that true?
Yeah, I think
what's
so.
What's happening?
I think that our main impulse is basically noticing what's happening, but also noticing where it all starts. Because, for example, social media has a huge opinion-making potential, and especially youth discourse, it really determines the political standing of a next generation, for example. And what we felt while working with the memorial centers and dealing with kind of older approach of, dealing with different memory cultures and how the World War II and different ideologies are taught now to young people, we saw there is a big gap between basically what young people are interested in, and the way they communicate about these things is not taken so seriously, mm-hmm. because it's done through images, and these images, like memes, for example, are not very serious in a way. And we were really kind of irritated or inspired by that, because I think that youth discourse should be taken very seriously, because it does have impact. So that's a little bit our motivation or starting point.
So for the listeners, you investigate. What do you investigate on the social media and the internet exactly?
How trends are formed.
Sorry?
How trends are formed.
Trends.
Yeah.
Okay.
Yeah, you have basically like, first of all, you have platforms that, let's say, older people are never actually entering. Like most people, older people are not on TikTok, for example. So you already have a platform which is quite isolated and builds an opinion that many people don't have insights in. Like that is the first point. But then, as Anna said, like how are these trends are developing? Where do they come from? What is their ideal content? And we always call it basically a rabbit hole. Once you get into a rabbit hole of, for example, certain trends like mewing, but then also bone smashing, and so on and so on, which have a very fascist, let's say, undertone, because they deal with fascist imagery. For example, the Arno Breker statue, which is called Bereitschaft, which is also the title of one of our works, which mm-hmm. is exhibited at the FOAM, is a direct link to fascist Germany, which is reappearing right now, the statue, because young people want to have the same jawline as the statue. So you have basically a circular kind of historical, let's say, imagery, which is distributed now on billions of clicks. And that makes it very interesting, because when older people, for example, say, hey, but is it only happening online? Like, how serious is basically the real? What is the difference between the real and not real? Is it not real because it's happening online? Or on the other hand, like, how does it come that I don't know about it? Yeah, it comes because you are not on these platforms. On the other hand, like, these opinions are very impactful.
Yeah, this example that you mentioned is indeed very interesting, because when we started working on Houses of Darkness in 2020, we worked with a lot of Nazi archival footage, and the Arno Breker statue was one of the clips that we used.
Sorry, the Arno Breker statue?
It's as Jakob mentioned, it's the statue called Bereitschaft, and it gives the title to one of our video works in the Giga exhibition. And we're mentioning it because it's really, really interesting how we used this clip from a Nazi movie in one of our earlier works. And then 2 years later, in 2023, which is also after the pandemic, which means that fitness trends have really taken off on social media in that time, we started researching TikTok again. And we found this very statue to be really, really popular on TikTok. So it was kind of a shocking moment to figure that actually what we wanted to deal with as historical content was having a very big revival in youth trends focused on fitness. Actually, this trend is called the European Classic. It's a very strange concept of basically making video compilations which show European sport achievements and like strong, healthy bodies and a lot of German forests and visuals like that. It's highly bizarre.
Okay, so that's happening now. And well, then we go to your exhibition, Giga, in the Foam. It's because you are a young, upcoming, talented artist. That's why you were chosen, I think. Is that true, or how did it come?
All besides be very young. But the rest is kind of true, yeah.
Yeah, okay. And so you have an exhibition on the second floor in Foam. Can you tell us about this exhibition? You used all these things you talked about.
I mean, you come up at this exhibition space, and the first thing that you see is a huge glossary, which we called the Gigapedia.
Yeah, it's in the hallway.
Exactly, that is in the hallway. That is basically giving you already the mood of the exhibition, which is like a very dark spot of the online environment that we basically all can witness or have access to. But in this glossary, you get basically the vocabulary of the exhibition. Because very often when we talk about this online language or online imagery, we can't even decode it because we don't have the vocabulary for this certain or this specific language.
You don't know what it means.
Exactly, you don't know what it means. Like many people, I mean, there are things, for example, Arno Breker is maybe for the art historians a bit more known person, but it is also not for everybody. Like it was Hitler's favorite sculptor. Then we have also people like, for example, Andrew Tate, which is a highly influential person and his concept about the manosphere. Then we have a lot of symbols and signs like code language, which is the neo-Nazi, basically, let's say, simple language, which is basically how to communicate and how to show commitment to each other. But with this glossary, you get basically, all the vocabulary that you need to decode. And very often people spend a lot of time in the beginning and in the end about it, because that is basically to decode it also on your own a bit. When you go into the exhibition and you see a three-stacked TV tower, which is the work Bereitschaft, which is the most prominent one.
That's an art
work, yeah.
Form?
Yeah. Which are three vertical screens stacked as a tower, which shows you an infinite scroll of our work Bereitschaft, which is about TikTok and how TikTok and youth culture uses fitness trends to militarize young people. On the left side, you see the work Red Pilled, which is about meme culture and how meme culture becomes real, and especially like with the on around the person or the personified Wojciech, which is one meme character, which is very like a bit like a chameleon. You can make anything out of it. And on the right side, you see our research works, which are Public Enlightenment, which once deals with Nazi propaganda material. And on the left side, a video how that Nazi propaganda material and ideology mutated in current times.
Yeah, you see new things, new films about Andrew Tate. You mentioned him before. It's about for men actually who want to become strong. Yeah, they have. It's a trend, I think, on this month for young men. They have some problems with how the world is today, I think. And you see that a lot on the internet, and you show it in your artworks, but you also show it with the old Nazi propaganda. Do they show the Nazi propaganda also on the internet?
Can you repeat the
well,
question?
You have new things, but also the old things. Do they also show the Nazi propaganda?
Yeah, actually, you find it really blended into the contemporary footage and contemporary trends. Like I said before, we found this video of a statue and many others on TikTok, which is quite horrifying. But actually, that's one of the findings, let's say, of our research. Now, having dealt with this for the last 4 or 5 years, we really noticed how the spread of this ideology has shifted from being basically channeled in obscure places of the internet, in very hidden forums, in Telegram channels, in places which are hard to access, and now it has shifted to being basically very mainstream. They have figured out a way how to make the vocabulary and the visual culture just twisted enough to spread an ideology. I think the main, one of the main tactics is obviously trolling, which means always making things a little bit ambiguous, so it's not clear exactly what the message is. So it could be hateful, but it could also be just funny. You never know. And this, yeah, the fact that it's so hard to grasp, to pin it down, makes it easy for young people to spread an ideology, although they might sometimes not yet or not at all be part of it.
And know what it means.
And know what it means, exactly. So that was maybe one of the most important trends that we observed, how it really became mainstream. It's really part of your scroll, everybody's scroll, if you look for it.
Yeah. Well, talk about how it's your exhibition. First, you have the what you called the Gigapedia. I will translate it. Gigapedia, like haatsymboliek en online codetaal. Yeah, it's translated in Dutch. And you can look it up. Then you come into your exhibition room, and it's a very dark room.
It is a very dark room. It is actually a gym. Like you have a lot of gym equipment because in these TikTok videos nowadays, like very often, we don't have anything against working out. I mean, very often actually working out is something very healthy. And
I do it myself.
Yes, that's that's good. Gyms are in general, like your endorphins go up. You feel better after you have been to a gym or you have made sport in some ways. That's all totally fine, of course. But on TikTok, what they actually advocate for is, or how they advertise it, is it's combined like gym with a very militaristic language, which is highly de-individualized and very, not only militaristic, it goes actually beyond that. It is also only among men who are basically, men are working out for men, especially young men. They are all basically want to be something, or there's basically always this idealized picture how man should be. And that is obviously something very reactionary, because it's never about a modern man, like what we understand what a man could be. It is more like how it should be and how it has to be. So man is the man of the fighters, the man of the protectors of families, and so on and so on. What that includes, what kind of role of women, it is already included in this sentences. And as I said, like Andrew Tate or Peterson are basically very, like very much on the foreground of that. Like they're basically advocating for that, and they're telling you that you should be a monster and that you should go to your highest potential and so on and so on.
Can I ask a question?
Yes.
I have a question, because you guys, you observe this, you research these trends that you see on the internet. What does it say that a apparently a group of our society worldwide is actually very much linking onto this. They are very interested in consuming this type of content. What does that, should we be scared? Is this a detrimental effects? What could we do?
Yeah, what could we do? It's a very hard question. I think the first step is always educating people about that, improving the visual literacy so that they understand what kind of content they maybe shouldn't be sharing. But indeed, I think what I would say why it appeals so much to young men is because it's a very specific target group. Like people who use social media at 15, they're very much looking for an identity. They're looking to belong somewhere. And what people like Andrew Tate and Jordan Peterson do is they offer very easy solutions. They say, just don't drink, make your bed, get up every day early and go to the gym and life will be good. So they promise this kind of simple, narrow-minded, very often also misogynistic solution. And it's easy. Yeah, I think that's the appeal of it. It's very straightforward.
Yeah, in a world that's constantly changing, it's a very easy way to live.
Yeah, it's always a double-edged sword in a way, because on the one hand, you have to basically, especially online, it's very hard fighting against the easy solution, because the platform like TikToks, they're made for 30 seconds, they're not made for a half an hour podcast where you can actually elaborate on certain things. It has to be boiled down to certain messages very easily. On the other hand, what you could do, what we do is basically questioning the system, right? With this video pieces, because we are not just showing it, we are also transforming it into a work. It has a narrative. It is also scary. The space is dark. Many people who went into the exhibition also have a certain kind of experience, which is not only... it's not uplifting. On the other hand, it is very informative. But I think the double-edged sword is basically a good picture, because you could also say, what could we do as a society? Do we have to basically build our spaces for this young man? Do we have to basically build more information in schools? Do we have to talk more about the threats of an online world in schools? Is it maybe, do we have to take these images and stories more seriously? All these things are basically, I think, very, would have potential, but just saying, hey, it's happening online, we don't care, because I'm not on TikTok, I don't care, it's not my world, is basically, can't be the solution. And I think that is basically, for us, one of the questions that we ask ourselves too.
Yeah, but you show it in your artwork, which is a good thing. It's the first thing. You have to show it to people like me who doesn't know that, because I'm not on TikTok, actually not so much on the social media. So it for me, it was very confronting, but I guess that's also what you want to do, no?
I would say so, although also... we have to emphasize that we do not use the most confronting material that mm-hmm. we find. Our idea this time was really, it's very tempting when you do the research that you should pick out the most shocking videos that you found online. But in fact, we were really committed to saying, hey, look at these videos. They're not very explicitly fascist. These boys are not fascists. They just do what they saw in another video, in another influencer like Tate, and they repeated it. So the idea is more to show the mechanism and also how social media facilitates the spread of these messages, rather than to point out to singular creators or to singular videos and say, this is the source of the problem. I think we like to look at the mechanism behind it.
And show it to everybody in your artwork, because it's works of art.
Yeah.
And also you it's like movies or like videos. Well, how do you explain it? With all kind of images you can see, who change all the time, and you can sit on the tools, on the fitness tools, and listen with your earphone to what's in the artworks, in the movies actually, and that's also in.
Certainly. Also the exhibition is not only for young people, because of course, like young people are maybe more on TikTok or more on social media or have a higher screen time. But in general, like I would say, like from the responses that we've got, like many people actually would like to know more about it and would like to ask these questions, because it is every time when we basically have elections, and it started with Brexit, but went also over like in Germany when the AfD got a lot of votes, like where do we all these votes come from that we have never predicted? They come from basically platforms that we never look at. And this is one of them is certainly TikTok. Like the right-wing parties are way stronger on TikTok than, let's say, more liberal parties. Like the mechanism of easy answers works there just very well. So what we can do against it, well, art can always be a starting point for basically asking that question. And I think like that's also why they show this exhibition.
Okay, well, it's a very good exhibition. I would say go to it and see it. Do you go on with this kind of exhibition or work in the future, also together, I mean? Is it also the same subject, like right-wing?
Yeah, certainly. I think we will always, maybe not specifically right-wing, mm-hmm. but we always do projects which deal with societal polarization in one way or the other and work towards reducing it. So we do have plans on continuing the research.
Okay, and more exhibitions?
Of course, like, I mean, the work will travel to other venues. And that's what we are living from, basically. Making this exhibition. So I hope that we'll continue so that we can continue living from it.
Okay, that's a good that's a good way to live. Yeah, that's true. Okay, thank you for this interview, Anna Siebelnik and Jacob Ganselmeijer. Very interesting. De tentoonstelling Giga is te zien in Foam. Keizersgracht 609 tot en met 9 juni 2024. Dank jullie wel en... heel erg, ik vind het heel erg mooi dat jullie hier waren. Thank you.
Dank je wel.
En dan gaan we nu over naar een ander onderwerp waar het Stadsarchief mee bezig is. In samenwerking met OSCAM. En dat gaat over de vraag, hoe kan je een muziekcultuur bewaren of archiveren? Bij mij is dus aangeschoven Migisa Victoriashoop, hoofdcollecties van het Stadsarchief. Ze deed net al mee in het gesprek voor degene die dat nog niet begrepen. Welkom Migisa.
Dankjewel.
Kan je even jezelf introduceren?
Ja, zeker. Mijn naam is Migisa Victoriashoop. Ik ben sinds november 2022 werkzaam bij het Stadsarchief. En dat doe ik als hoofdcollecties. En een van de leuke dingen in die rol is dat ik me bezig mag houden met collectionering. Dus echt, we hebben als Stadsarchief de taak om de geschiedenis van Amsterdam veilig te stellen, te bewaren en ook weer toegankelijk te maken. En ik mag mij daar mee bezighouden door vooral particuliere archieven te collectioneren. Dus dan hebben we het over bedrijfsarchieven, maar ook privéarchieven. En ook hiphoparchieven nu dus als nieuwste aanvulling.
En het collectioneren, hoe werkt dat?
Heel divers. We hebben gelukkig natuurlijk als Stadsarchief bestaan we dit jaar 176 jaar. Dus we hebben inmiddels een reputatie en een naam opgebouwd als plek waar de geschiedenis van Amsterdam bewaard wordt. Dus mensen weten ons in die zin vaak heel goed te vinden. Dat is heel erg fijn. Maar we zien ook, omdat we graag als plek waar de geschiedenis bewaard wordt, ook een goede representatie zijn van de stad. Nou, Amsterdam is natuurlijk enorm gegroeid in de afgelopen decennia. En als we naar onze collectie kijken, dan zien we nog wel echt ruimte voor aanvullingen van verschillende groepen ook in de stad. Hebben we het over vluchtelingen bijvoorbeeld? Hebben we het over moskeearchieven bijvoorbeeld, waar we nog niets van hebben? Dus we proberen ook echt met die ontwikkelingen in het achterhoofd naar die stad te kijken en ook te reflecteren op onze collectie. Waar zitten er bewegingen in de stad, ontwikkelingen waar we op aan kunnen haken en waar wordt er eigenlijk materiaal gegenereerd en bewaard, bewust of onbewust. Hè? Want soms weten mensen helemaal niet dat ze interessant materiaal hebben liggen, maar vanuit een geschiedkundig perspectief is het razend interessant, ook sociologisch soms wel. En we proberen daar de contacten mee te leggen om ervoor te zorgen dat dat materiaal in eerste instantie veilig gesteld wordt. Hè? Want materiaal hoeft niet altijd per se bij ons gestald te zijn om veilig te zijn. Maar ja, dan proberen we dat met verschillende partijen in de stad wel voor elkaar te krijgen. En als het even mee zit, bewaren we het natuurlijk het liefst hier op onze prachtige locatie aan de Vijzelstraat.
Ja. En want daar hebben jullie heel veel, dat weet ik. Ik heb toevallig een rondleiding gehad. Maar ja, nu hip-hop. Wat was de aanleiding daarvoor?
Ja, nou eigenlijk heel simpel. Hè? Als je toch een ambitie hebt als archiefinstelling om de stad te representeren, dan ga je gewoon op zoek naar, het is eigenlijk een beetje een soort van benen op tafel sessie met de medewerkers. Van, nou, wat is er interessant, wat zijn ontwikkelingen die we zien? En in mijn werk kom ik gelukkig ook heel veel bij openingen van tentoonstellingen en dan raak je aan de praat met mensen. En dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding geweest voor deze samenwerking. Ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met Marian Duf. Zij is de oprichter van OSCAM. Zij zei van, oh, nou, ik wilde eigenlijk al heel lang iets met het Stadsarchief gaan doen. En ik ben nu bezig met een tentoonstelling die zich richt op Café de Duivel. Dat is echt een beetje het hiphopcafé in Amsterdam. En wereldwijd eigenlijk ook wel. En ze zei, ja, het zou toch zonde zijn als wij die tentoonstelling maken en vervolgens de neerslag daarvan wordt niet bewaard. Dus kunnen wij kijken hoe we, nou ja, de nalatenschap van Café de Duivel, die zoveel betekend heeft voor deze scene, hoe kunnen we dat veilig gaan stellen? En daar is eigenlijk een beetje het gesprek begonnen. Om te kijken wat wij als Stadsarchief in onze rol als plek waar vooral documentaire informatie bewaard wordt, hoe kunnen we dat ook gaan vastleggen?
Ja, eventjes. OSCAM, dat is de Open Space Contemporary Art Museum op het Bijlmerplein, dus in de Amsterdamse Poort.
Ja. Klopt, ja.
Voor de mensen die het nog
niet weten.
Ja,
nou, dat is heel bijzonder, want dat vind ik ook wel heel mooi. Hè, als je Marian spreekt, die zegt, ik heb er specifiek voor gekozen om echt midden in de Bijlmer in de Amsterdamse Poort te zitten. Hè, de groepen waar ik mee samenwerk, die wonen daar, die werken daar, die komen daar ook gewoon langs. Hè, dus ze kiest er ook bewust voor om in het hart van dat stukje Amsterdam te zitten, zodat alles wat ze aan tentoonstellingen maakt, dat het ook makkelijker toegankelijk is voor de mensen die in die omgeving wonen. En natuurlijk ook voor iedereen die van weet ik veel waar wil komen. Maar ja, dat laat denk ik ook de waarde zien van het hebben van dat soort culturele plekken in wijken als in de Bijlmer.
En waar richt zich dan op? Ook vooral op jongeren?
Ja, onder andere. Ze werkt met heel veel jonge curatoren. Zo ook bij deze tentoonstellingen over Café de Duivel. En eigenlijk, ja, het is niet alleen maar tentoonstellingen die ze maken. Ze hebben ook iets wat heet dan speak sessions. En dan gaan ze gewoon met elkaar in gesprek over onderwerpen. Worden er sprekers uitgenodigd? Of het nou is over, nou ja, de situatie in Gaza op dit moment. Of dat het is hoe Café de Duivel zich over de jaren heen een mooie maatschappij rol ook heeft opgepakt en heel veel betekend heeft voor hip-hop minded people, zoals ze dat wel eens zeggen.
Ja, het gaat, we spreken nu over tentoonstelling Café de Duivel X Edson Sabayo in OSCAM. En die is tot en met 8 juni, heb ik begrepen.
Klopt, ja.
Ja, het is een diepe duik in de hip-hop geschiedenis van de Amsterdamse hip-hop ambassade Café de Duivel.
Ja, ik noem hele mond vol.
Ik noem het maar eventjes. Maar ja. En nu over het archiveren. Want het is meer dan muziek.
Ja, absoluut. Het is meer dan muziek. Het is beeld. Het zijn ook heel veel documentaire informatie. Er zitten ook objecten bij. En nou ja, wat wij eigenlijk in dit hele traject willen doen is met name vanuit onze rol kijken hoe kun je dat documentaire deel goed archiveren. En dan hebben we het echt over, nou ja, er staat een hele muur aan brieven, mailtjes die gestuurd zijn rondom de periode dat Café de Duivel zou moeten sluiten, hè, op last van de gemeente. En hoe mensen daar eigenlijk protest tegen gingen maken. Nou, dat geeft een bepaald sentiment weer. Dat lees je echt, dat voel je echt als je die brieven en die mailtjes ziet. Nou, dat is hele goede documentaire informatie, maar er is ook heel veel audiovisueel materiaal. Nou, dat archiveren wij natuurlijk ook als archiefinstelling. En hoe kun je dat op een mooie manier ook duurzaam bewaren en vervolgens ook weer toegankelijk maken. En er zijn uiteraard ook een aantal objecten. Dat is weer niet onze kerntaak, maar we kunnen wel kijken hoe we daar in ieder geval wel de pareltjes uit kunnen halen en kijken hoe wij dat ook wellicht op kunnen nemen in onze collectie. Dus eigenlijk om te bepalen wat gaan we nou wel of niet archiveren. Dat is echt iets wat we samen oppakken met OSCAM enerzijds en ook met Daniel Eeuwens als oprichter van Café de Duivel. Omdat dat natuurlijk wel de kern is van waar die tentoonstelling over gaat. Dus ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van hoe je in co-creatie met een archiefvormer in dit geval kan kijken van hoe bepalen we wat nou archiefwaardig is in dat opzicht. Ja,
ja, want Café, bestaat die nog? Café
zeker,
de
zeker. Okay. Ja.
Dus hij is niet dichtgegaan.
Nee, hij is niet dichtgegaan, gelukkig maar. En dat was ook wel heel leuk om te zien, want toen de tentoonstelling openging, dan ja, de support van de mensen die daar hun jongvolwassen leven hebben doorgebracht en ook nog als volwassenen en nu nog steeds daarheen gaan, dan voel je echt wat zo'n plek betekend heeft voor deze groep veertigers inmiddels. Ja. Maar het heeft een enorme impact gehad. En ook als je dat hoort van de contacten die zij dan weer hebben in het buitenland. Hè, van artiesten die zeggen, oh, als ik naar Amsterdam kom, ze komen natuurlijk voor de coffeeshops, maar zeker ook voor Café de Duivel. Omdat dat voor met name de hiphoppers vanuit de jaren 90, 80 zo'n beetje, dat die plek heeft gewoon ontzettend veel betekend. Daar ging je gewoon heen als je een tour had in Nederland.
Want hip-hop bestaat ongeveer 50 jaar, geloof ik. Ontstaan in de Bronx in New York, heb ik begrepen. Mm-hmm. Het heeft ook wel andere namen. Het is ook een beetje rap, zoals ze het nu noemen. Ja. Voor mensen die niet precies meer weten wat hip-hop is.
Ja, het heeft ontzettend veel stroming. Het is van DJing tot breakdance tot rap,
En dat betekent ook dat er veel muziek is, dus veel muziekmateriaal. Is dat ook iets wat je archiveert?
Zeker. Nou ja, kijk, je hebt heel veel, met name als je kijkt naar de DJ's, heb je heel veel sample materiaal. Wat zij dan weer gebruiken voor hun draaisessies. Nou ja, daarvan zou je best wel kunnen kijken van hoe kunnen we dat opslaan? Omdat dat een beetje een soort van ontwikkelproces van een liedje kun je daarmee gaan reconstrueren. Dat doen we bijvoorbeeld ook met schetsen van tekenaars of schilders. Hè. Dat ontwikkelproces is gewoon altijd heel interessant vanuit een geschiedkundig perspectief om dat weer te kunnen reconstrueren. Dus dat is bijvoorbeeld interessant materiaal om naar te kijken. Moeten we het nog allemaal regelen met auteursrecht en dat soort zaken, maar daar hebben we gelukkig experts voor in dienst. Maar ja, dat zou een collectie opbouwen is razend interessant.
Ja, jullie staan nog aan het begin, hè?
Dat, ja.
En de vraag is, hoe gaan we dat dan doen? Want het is een muziekcultuur, hè? Mm-hmm. Het is meer dan alleen maar muziek in ieder geval.
Nee, absoluut. En dat is wel interessant, want die vraag kregen we ook vanuit de gemeenschap, zeg maar, van Café de Duivel, om dat even zo te noemen. Hè, de vraag die naar voren kwam is, hoe ga je ervoor zorgen dat wel de vibe, hè, dat gevoel, dat sentiment, dat toch bij heel veel mensen leeft als het gaat om die hip-hop cultuur. Hoe zorg je ervoor dat dat niet teniet gaat? Hè? In hoe je bijvoorbeeld collecties beschrijft. Hoe je stukken uit de collectie gaat beschrijven. Nou, dat vind ik op zich een hele terechte vraag. We hebben het afgelopen jaar gelukkig heel veel kunnen experimenteren met hoe je de emotionele waarde die stukken kunnen hebben. Hè? Of dat nu gaat over dat er bijvoorbeeld hele pijnlijke informatie in kan zitten in een archiefstuk, of dat het gaat over dat een gebeurtenis die beschreven wordt in een archiefstuk, dat zoveel betekend heeft voor een community. Hoe kun je ervoor zorgen dat daar niet aan voorbij gegaan wordt? Nou, je kan dat best wel op een rijkere manier beschrijven. Nou, we hebben bijvoorbeeld met rondom de Bijlmervliegramp, daar hebben we veel archiefmateriaal van. Wij hebben vorig jaar samen met een stagiaire gekeken van oké, hoe kunnen we dat eigenlijk operationaliseren? Hè? Dat emotionele waarde in die archieven ook onderdeel maken van hoe wij werken, dat een plek krijgt. En wat zij eigenlijk heel mooi heeft gedaan, is dat zij in gesprek is gegaan met mensen die het archief bijvoorbeeld gevormd hebben. Of dat de archiefvormer gezegd heeft van nou, je moet eens met die en die gaan praten.
Die hebben het meegemaakt.
Want die kan je heel veel vertellen, want ze hebben het meegemaakt bijvoorbeeld. Nou, dat kun je opnemen. Dat kun je vervolgens gaan transcriberen. En daaruit een beetje destilleren van oké, maar wat zijn nou eigenlijk de rode draden die je ziet in wat zo'n persoon vertelt? En dat proberen op te nemen in je beschrijving. Dus als ik het even heel plat zeg, hè, normaal gesproken zou je hebben stukken beschrijvende bla bla bla. En dan is dat de beschrijving. Maar nu kun je zeggen, nou, het is stukken beschrijvende bij mijn vliegramp, maar rondom het instorten van de flats bijvoorbeeld zijn reddingswerkers actief geweest, maar ook mensen uit de buurt en die hebben dit en dit gedaan. Dan krijg je een beschrijving die wat langer is, wat bloemrijker misschien, maar daarin heeft dat wat de community waar het over gaat of de specifieke personen waar het over gaat, dat krijgt wel een plek in de beschrijving. En dat spreekt vaak veel meer aan bij de achterban waar het over gaat, dan dat je zegt van nou, we zien hier een foto van een flat waar een vliegtuig in is gereden, gevlogen.
Ja, want die interviews die worden ook bewaard dan?
Op dit moment nog niet, want dat is zeg maar echt het voorwerk dat we doen om ervoor te zorgen dat we beschrijvingen kunnen maken. Dus ze zijn echt gewoon ja, heel instrumenteel in principe. En dat wordt op zichzelf nog niet bewaard, nee.
Oké, en dan even terug naar de hip-hop. Hè? Jullie gebruiken je achtergrond of deze informatie die je, kennis eigenlijk die je hebt, om ook dit soort culturen te beschrijven. Nou, het is heel interessant in ieder geval.
Zeker, zeker. En ook tegelijkertijd een uitdaging. Hè? Want ja, kijk, je haalt je ook wel iets op de hals hè, als je zegt van nou, we willen er ook echt werk van gaan maken. Om de vibe, ik gebruik dat woord maar eventjes, want ik vond het een hele mooie term die toen neergelegd werd. Dus het gaat er eigenlijk om dat je met respect voor de mensen waar het over gaat, hun materiaal gaat bewaren enerzijds, maar ook beschrijven. En ik denk dat dat wel essentieel is als je ook ervoor wilt zorgen dat mensen zich herkend voelen en erkend voelen in de collectie die je probeert op te bouwen. Als jij een hiphopper bent en je zoekt bijvoorbeeld iets over Café de Duivel en je kan het niet vinden omdat er bijvoorbeeld in de beschrijvingen geen termen gebruikt worden die, nou ja, gebruikelijk zijn in de hiphop scene. Heb je het over samples bijvoorbeeld? Zou je dat bijvoorbeeld terug kunnen vinden in beschrijvingen? Nou ja, daar moet je wel over nadenken om ervoor te zorgen dat ook dat stukje geschiedenis goed toegankelijk en doorzoekbaar wordt. Ook voor mensen die misschien in eerste instantie niet zoveel hebben met het onderzoeken in archieven, maar het wel heel tof vinden om veel te weten te komen over hiphop. Nou, hoe kon je ervoor zorgen dat gat zeg maar wat kleiner wordt? En ik denk dat beschrijvingen daar heel goed bij kunnen helpen. Rijke beschrijvingen.
Om dat goed te doen, moet je dan ook kennis hebben van hiphop of er ook verbinding mee hebben?
Nou, ik denk dat is wel een interessante vraag. Hè? Want kijk, ik ga echt niet pretenderen dat wij bij het Stadsarchief heel veel verstand hebben van hiphop. Nee. Ik heb dat ook niet, terwijl ik toch tot de iets jongere generatie behoor. Maar daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat je in goede samenwerking met archiefvormers dit op gaat pakken. Want wij kunnen geen mooie beschrijvingen maken die echt recht kunnen doen, tenminste op dit moment nog niet zo, die echt recht doen aan die community.
Dat moeten die community zelf doen.
Precies, en je kan het in samenwerking met hen heel goed oppakken. Je kan de richtlijnen die wij zelf hanteren als archiefprofessionals, die kun je op een eenvoudige manier uitleggen, maar ook in dat hele archiveringsproces, dat beschrijvingsproces, ook echt ruimte laten dat zij daar ook een stukje eigenaarschap mogen pakken. Bijvoorbeeld zelfbeschrijvingen gaan zitten maken. We hebben ook gekeken naar, kun je de archiefvormer bijvoorbeeld zelf de inleiding op een archief laten schrijven. Nou ja, dan ga je natuurlijk wel een beetje spelen met wat jouw rol is als archiefprofessional. Namelijk, je moet af en toe even een stapje achteruit zetten en de niet-professional zeg maar aan de gang laten gaan. Ja.
Going bit to Jacob en Anna, is it more or less the same as what you are doing in your artworks?
For what? I mean, I didn't understand everything. But,
no.
I think
they are going to archive a culture.
Yeah, exactly.
Hip-hop in this thing. And don't you do the same? on this moment?
Yes and
it's
no.
It's actual,
yes
of course.
Yes and no, because we transform the archives massively, right? Like we are cutting out all the voices. Like when you would basically compose a music piece from it, when our process looks like that we first take out the voice, build a narrative out of this voice, like have only a voice. So the curator is constantly asking us, like Miriam Koyman, who curated the show, constantly asked us, hey, but how will the visuals actually look like? How can I imagine it? And then we actually work together with a music producer, Daniel Herman Collini, who made a music piece out of it. And then with this music piece and the voice, we go to motion designers like R&DR and Den Haag, who basically we give them our archive and tell them what we could imagine about what to happen, and then he programmed the video. So like the archive gets basically constantly deconstructed and constructed again, which is a bit like out of a classical archival work, but without like having it, nothing is more valuable or less valuable, but it is, there's a bit of a different process, I guess, in how to archive things.
Yeah, I understand you are in the present actually, and you're in the past.
Yeah, but I think it's a wonderful way of showing the applicability of archives, yeah. You know, because you are reusing it basically in a totally different way, and that's very interesting because in the end, what we are trying to do as an archive is to make sources accessible,
yeah,
for whatever ends you want to use them. So this is very interesting for me to hear that you are deconstructing archives in such a way. I would say, yeah, continue.
No, I mean, for us, it's also like first we built an archive, right? Like we collect terabytes and terabytes of videos, which we download. TikTok is very handy because they let you download videos. And building this archive, like having these terabytes full of videos, and we categorize them in different, let's say, subtopics, like discipline or like, yeah, all kinds of, or Anubrika or whatever. And then out of these own built archives, we basically deconstruct and construct, as you said. Like, but I mean, I find archives always very fascinating because they tell a lot about power structures and so on and so on.
Yeah. That's true. And I have to say that I actually didn't realize it as much, but I, due to my role at the archive, I've come to speak with a lot of artists. And like one of the main sources that they use are archival pieces, and I had no idea. So this gives me like a fresh energy to look at, okay, so how do we make these archival pieces accessible in such a way that it's ready for reuse? Because everything that we deal with in the archive is basically open, accessible information. But the fact that it's accessible doesn't mean that it's always ready for reuse. So that's the next step that we have to take.
Ja, is dat zo? Komen er wel ook kunstenaars die zaken uit het archief bij jullie gebruiken?
Ja, zeker. We hebben, als ik bijvoorbeeld even naar audiovisueel kijk, veel documentairemakers die doen toch ook wel aanvragen bij ons. En ik had laatst toevallig, dat vond ik echt heel bijzonder om te horen. Je hebt om even in de hip-hop sfeer te blijven. Je hebt natuurlijk de rapper Biggie Dagu die onlangs is geliquideerd. En er was dus een kunstenaar die op zoek is gegaan in onze beeldbank. Niet omdat deze man geliquideerd was, maar die was gewoon op zoek naar foto's uit de Bijlmer. En die vertelde dus, hey, ik ben een foto tegengekomen van Biggie Dagu als kind. Blijkbaar wees hij naar een deur of zo. En toevallig was dat vastgelegd. Maar zo'n stuk archief, dat had tot het moment dat deze meneer omgebracht was, had dat eigenlijk niet echt een hele bijzondere betekenis. Het was gewoon een foto van een jongetje uit de Bijlmer in het archief.
Toevallig zo.
Precies, maar dat kreeg opeens een hele andere context, ja, gegeven wat er natuurlijk recentelijk is gebeurd. En deze kunstenaar was bijzonder verbaasd dat hij gewoon foto's over de wijk waar hij veel mee deed in zijn werk, om dat zo te kunnen treffen. Hij zei daarbij wel meteen, ja, het was niet heel makkelijk, dus toen dacht ik, oké, we moeten wel iets gaan doen aan hoe we het materiaal presenteren.
Het was niet makkelijk om te vinden.
Het was niet makkelijk om te vinden, inderdaad. Maar goed, het laat wel zien hoe dat archiefmateriaal wel een startpunt is voor veel kunstenaars om werk te kunnen maken.
Ja, is het ook niet zo dat probeer ik even te denken, that history repeats itself? Like the right extremism and wars, etc., etc.
Yeah, always in different ways. Like again, we're constantly going back to the statue, but a short story with the Arno Breker statue was that his works were kind of cancelled and removed from, well,
after the war.
After the war, yeah, from the public, they're nowhere to be seen. And then there was an attempt of reviving him, actually saying that it's for the pure visual or artistic qualities that he should be recognized. He was even named Germany's Michelangelo. And then what we found really interesting was that on TikTok, he was actually revived, not for his artistic qualities, but actually for very ideological qualities. So yeah, indeed, it's repeating.
Want daar is denk ik ook een archief natuurlijk ook wel heel erg belangrijk voor. Om te kijken hoe het in het verleden is gegaan en wat de trends in het heden zijn natuurlijk.
Ja, absoluut hoor. En ik denk ook wel dat je soms denkt men dat inderdaad wat we in de huidige tijd meemaken, dat het heel nieuw is. Maar als je wat verder teruggaat in het verleden, zie je dat er al heel veel sporen waren of vergelijkbare ontwikkelingen 50, 60, 70, 100 jaar geleden. Dus nou ja, het is heel cliché, hè, maar om te weten waar je naartoe gaat, is het ook goed om af en toe eens terug te kijken. En ik denk dat we daar een hele belangrijke rol in spelen als archiefinstelling. En het is denk ik ook heel erg mooi, en dat vind ik ook wel in het streven dat we nu hebben, hè, om echt een representatieve collectie van de stad Amsterdam te maken. Het is ontzettend belangrijk als je, met name als je tot kinderen van migrantenouders bijvoorbeeld behoort, dat er sporen terug te vinden zijn van de groep waar je toe behoort. En dat is eigenlijk iets wat ik steeds meer terug hoor komen van de jongere generatie in de projecten die we nu doen.
Die zijn op zoek naar
Die zijn op zoek naar roots, naar documentatie. Want kijk, als je niet te vinden bent in Google, de eerste twee pagina's heb je niet bestaan. Hè? Maar dat geldt ook voor in archieven. Als je niet te vinden bent in archieven, ja, dan is het alsof je niet bestaan hebt. En dat is ontzettend belangrijk om je te beseffen, werkend in zo'n instelling, van oké, hoe zorg je ervoor dat die stukjes geschiedenis die Amsterdam maken en gemaakt hebben over de eeuwen heen, dat je die wel kan representeren ook in je collectie. En dat is een ontzettend moeilijke opgave, maar het belang daarvan zie je denk ik wel in de huidige tijd, omdat men zo teruggaat naar oké, maar hoe was het dan vroeger? Wat is er over mij te vinden? Wat zegt het als er niets over mij te vinden is? Op de plek waar de geschiedenis van de stad waar ik in woon wordt veiliggesteld.
Ja. Ja, dan ga je natuurlijk wel uit van dat jouw familie uit de stad komt in Ede.
Zeker. Maar kijk, ook al komt je familie niet uit de stad, hè, het gaat over representatie. Als jij een kind bent van Italiaanse migranten, hè, die hierheen zijn gekomen in de 19e eeuw, hè, dan vind je misschien niet jouw specifieke familie terug, ja, maar je vindt wel dat er migranten hierheen zijn gekomen. En dat is eigenlijk wat je probeert te doen. Want ja, we kunnen niet iedere specifieke geschiedenis van een individu vastleggen, maar wel bewegingen die je in de Amsterdamse maatschappij ziet. En dat is denk ik erg belangrijk.
Ja, want zoals ik al had gezegd, ik heb een kleine rondleiding door jullie archieven gehad. Het was ontzettend interessant. Het is een enorme rij op de bovenste verdiepingen van de Basel, van het Stadsarchief. Wat mij verbaasde, jullie hebben ook een enorme collectie van alle Amsterdamse akten van de notarissen. Ja. En die zijn ook gedigitaliseerd
Ja, voor een groot deel inderdaad gedigitaliseerd. En ook met handwritten text recognition ook weer getranscribeerd. Want het zijn soms lastige handschriften om
van notarissen
te lezen. Van notarissen, ja. Ja. En dat is ook samen met vrijwilligers eigenlijk gebeurd. Hè. Dus ook een mooie manier van samen met een gemeenschap informatie verrijken.
Ja, want die kregen dan die stukken thuis. Mm-hmm. En die gingen ze dan zitten opschrijven, ja. Vertalen ja. Eigenlijk in
ja.
Feite.
Ja, want kijk, voor een deel, hè, want dat HTR, Handwritten Text Recognition, is gewoon een AI. Die leest de handschriften door.
Maar je moet het wel controleren.
Je moet het wel controleren, inderdaad. En daar hebben de vrijwilligers een enorm belangrijke rol in gespeeld. Ja. Ja.
Maar ja, zo hebben jullie dus de geschiedenis van Amsterdam best wel. Nou, tot en met de 16e eeuw in ieder geval, 15e eeuw misschien wel in kaart.
Ja, 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 en toegankelijk gemaakt. Ja. Hè? Want het was altijd in kaart, omdat het bij ons in de stellingen lag. Ja. Hè? Maar niet per se toegankelijk voor een grote groep mensen. Maar door dit project eigenlijk is dat wel beter geworden. En dat is denk ik wel echt de verdienste van.
Maar goed,
van
dat is dus het verleden. Hè? Dat is tot 1915 hebben jullie die achter. Maar je bent ook dus bezig met. Nou, het nabije verleden, ja. Zullen we zeggen, zoals de hip-hop.
Ja, zeker, zeker. En dat is het leuke daaraan is. Hè, kijk, ik bedoel, je zei net al, hip-hop bestaat wat langer dan vandaag.
50 jaar,
natuurlijk.
Ja,
het
moet wel enige geschiedenis hebben.
Ja, ja, precies, inderdaad. Kijk, ik vond het ook heel mooi bij de voorgangers hebben het over trends. Hè. Door dat hele social media, wat geëxplodeerd is in verschillende platforms, zie je ook dat. Geschiedenis steeds korter duurt als het ware. Ja. Trends volgen elkaar ontzettend snel op. En je moet wel een soort van fijngevoeligheid hebben voor die ontwikkelingen. En ook het besef dat het interessant is om vast te leggen. Om ervoor te zorgen dat je dat wel onderdeel kan maken van je collectie. Dus met de blik vooruit, zeg maar, archiveren. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. Wel lastiger, hè? Want het is vluchtig. Social media zijn ontzettend vluchtig. Dus hoe grijp je dat eigenlijk? Hoe pak je dat vast? Dus dat is nog wel een uitdaging.
Ja, ik snap het. Oké, nou, dankjewel Megisa voor deze uitleg.
Bedankt.
We hebben gesproken over de tentoonstelling Giga van Jacob Gansmeijer en Anna Sibelnik in Foam. Te zien tot en met 9 juli. Daarna sprak ik met Megisa Victoria's Hope. Sorry, niet
juli.
Juni.
Ja.
Oh, sorry. Dan heb ik het verkeerd opgeschreven. 9 juni. Nee, 9 juni. Daarna sprak ik met Megisa Victoria's Hope van het Stadsarchief over hoe gaan we de Amsterdamse hip-hop cultuur bewaren. De tentoonstelling Café de Duivel X Edson Sabayo is te zien in Oskam tot en met 8 juni op het Bijlmerplein. Ik dank jullie wel voor dit informatieve gesprek. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries, met dank aan de gasten en techniek Wout Ros.